Mooie bloemen. Pinksteren. Heeft Pop speciaal zo uitgekozen. Prachtig. Heel mooi. Die kleur. Pinksteren is het vaak rood of oranje. Of, nou ja, felroze. Maakt niet uit. Maar het drukt iets uit van kracht en vuur en warmte. En dat is mooi. Dat kun je door bloemen doen. Dat kun je door muziek doen. Ik heb een beetje een kikkertje in mijn keel. Maar ik hoop dat die een beetje wegblijft. Mijn titel is Pinksteren. Betekent dat buitensluiten of omhelzen? Nou, dat is niet helemaal door mij verzonnen. Ik heb een boek op de boekenplank staan wat ik nog steeds moet lezen. En daar gaat het over buitensluiten of omarmen. Hoe ga je om met anderen? Dat komt hier een beetje terug en daarom vond ik dit een mooie titel. Buitensluiten of omhelzen. En bij omhelzen hoef je dan niet meteen te denken aan hele heftige, dikke knuffels. Maar meer aan, je mag erbij horen. Je mag er zijn. Handelingen 8 gaan we zo meteen lezen. Nog eventjes niet. Voordat we naar Handelingen 8 gaan, geef ik een hele korte terugblik op de geest in het Oude Testament. En daar zou ik heel veel over kunnen zeggen, maar ik hou het heel kort. De geest was al actief in de schepping. Aarde, geest van God, was op de wateren. De mens, de geest was daar. De geest is degene die het leven onderhoudt. En soms ook is daar zonder besef, waar heel duidelijk ook de Heilige Geest genoemd wordt. Ik heb hier geen tekst bij geschreven. Ik heb ze thuis wel. Dus ik kan het allemaal wel met bijbelteksten bewijzen. Maar ik wil er niet een echte bijbelstudie van maken. Dus ik noem het even. En ook in het Oude Testament is er zoiets als wat we noemen in het Nieuwe Testament toerusting. Mensen klaarmaken voor een taak. Alleen in het Oude Testament is dat bij een hele kleine groep meestal, één of een groepje. En die kiest God uit om een speciale taak uit te oefenen. Bijvoorbeeld een militaire taak of er moet een profetisch woord gesproken worden of er moet iets met wijsheid gedaan worden. Dan wordt specifiek de Heilige Geest genoemd, gegeven. Maar dan altijd aan die paar mensen die daarmee bezig waren. Maar gelukkig was ook in het Oude Testament al iets te bespeuren van, is het dan alleen maar voor een kleine groep? Nee, nee. Het is groter, het is breder. En ik heb zo een tekst genomen van Mozes. Het is een heel verhaal in Numeri 11. Moet u vooral een keer lezen. Het volk is aan het mopperen en morren. En dan geeft God kwakkels. Omdat ze vroegen om vlees. En dan gaan 70 man, die worden door Mozes ingezet, ze profeteren. 2 zijn achtergebleven in de tent, maar die gaan ook profeteren. En sommigen klagen daar dan weer over. Weet u wel, Mozes, dat die 2 ook profeteren? En dan zegt Mozes, en ik vind dat zo mooi verlangen, legde de Heer zijn geest maar op heel het volk. Profeteerde iedereen maar. Ja, dat is het verlangen. Het verlangen dat ook in het Oude Testament al aanwezig was. En de bekende woorden uit Joël, die we altijd, bijna altijd lezen op de Pinksterdag. Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. We zien dat nog niet helemaal. Maar we hebben wel gezien dat de geest veel groter en breder werkzaam is dan in het Oude Testament. Zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, jongeren zullen visioenen zien. Zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. Ik vind dat altijd zo'n mooie tekst, want het gaat over zonen en dochters. Het gaat over ouderen en jongeren. En over slaven en slavinnen. Die jarenlang geen plek hadden, geen aanzien hadden. Ook soms niet bij ons. En vul dan maar in wat onze slaven en slavinnen zijn. Maar als de geest komt, dan waait hij over al die mensen. Ik maak een hele grote sprong. Ik heb vorige keer nog op de huiskring gezegd, vergeet nooit dat tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament, dat daar 400 jaar tussen zit. 400 jaar. En dan gebeuren de dingen. Jezus komt, Jezus leeft, Jezus wordt gekruisigd, Jezus sterft, Jezus staat weer op. En voordat Jezus naar de hemel gaat, geeft hij deze woorden. Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in Judea, Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. En toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Vlak voordat Jezus naar de hemel ging, geeft hij deze belofte. Als de Heilige Geest over jullie komt, de Heilige Geest waarvan Joël en anderen profeteerden, dan komt er kracht. Kracht voor wat? Kracht om te getuigen. Ja, het is niet zomaar kracht van, nou dan ben ik een beetje sterker of dan ben ik lichamelijk sterker. Dat willen we allemaal, lichamelijk en psychisch gezond zijn. Mag je ook naar verlangen. Maar de kracht waar hier over gesproken wordt, is kracht om te getuigen. Want daar heb je wel kracht voor nodig. En dan, Jezus gaat naar de hemel. De discipelen, de volgelingen blijven in de opperkamer, in de bovenkamer, met Maria, met anderen, 120, bidden 10 dagen lang. God, geef ons dan die geest, want uit onszelf zijn we bang en durven we de wereld helemaal niet in. Kunnen we de wereld niet zomaar ingaan? Geef ons de geest. Handelingen 1, daar lezen we dat, wachten op de geest. En dan in Handelingen 2, de dag van vandaag, Pinksterfeest. Het oogstfeest voor de Joden. En God koos die dag uit om zijn geest uit te storten in de eerste plaats op die 120 die daar aanwezig waren. En dan zien we dat de volgelingen van Jezus zo vol zijn van de geest dat ze niet meer bang zijn, niet meer wegkruipen. Dat ze tevoorschijn komen en dat ze aan alle bewoners daar van Jeruzalem, maar ook alle gasten, want we lezen over mensen van allerlei achtergronden, dat de discipelen, de volgelingen van Jezus, hen toespreken en vertellen over het geweldige werk van Christus. Mensen vergeten dat wel eens. Die denken dat de Heilige Geest een hokje apart is. Maar als de Heilige Geest komt, dan vertelt hij door mensen heen over Jezus. En op die dag kwamen er 3000 tot geloof en daarna nog meer. En dan lezen we door in de Handelingen. Blijft een prachtig boek. Ik zeg altijd, lees eerst de evangelie. Dan leer je wat over het leven van Jezus. En lees daarna Handelingen. Dan leer je iets over de geschiedenis van de kerk. Want het blijft niet allemaal gezellig en leuk. Dat lijkt het wel. In het begin van Handelingen. Oh, ze kwamen alle dagen bijeen en ze deelden alles. En het was allemaal zo goed en fijn. Ja, maar daarna kwamen er vervolgingen. Eerst werd Stefanus gedood. En daarna kwamen er meer dreigingen. En de mensen in Jeruzalem konden niet allemaal daar blijven, de christenen. En zij verspreiden zich, gaan naar andere dorpen om zich daar tijdelijk of langer te vestigen. En zo komt het evangelie in Judea, Samaria, dat had Jezus gezegd. Eerst Jeruzalem, dan Judea, dan Samaria. En tot aan de einden der aard. En over dat stukje, tot aan de einde der aard, wilde ik vandaag iets zeggen. Want daar gaat het verhaal over uit Handelingen 8. Handelingen 8, het verhaal van de Ethiopiër, of zoals we in de oudere Bijbelvertaling zeiden, de kamerling. Maar we weten niet meer zo goed wat een kamerling is. Maar hij kwam uit Ethiopië. En dat verhaal lezen we in Handelingen 8. En dat wil ik graag voor u lezen. En dat heb ik niet op de sheet staan. Dus als u een Bijbel bij u hebt, kunt u meelezen. En anders mag u luisteren. Handelingen 8, vers 26. Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar van de Kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. De geest zei tegen Filippus: ga naar die man daar in de wagen. Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: begrijpt u ook wat u leest? De Ethiopiër antwoordde: hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Dit was het schriftgedeelte dat hij las. Een stukje uit Jesaja. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer. De eunuch. Ik heb het woord al 100 keer gehoord en nog blijf ik struikelen. De eunuch vroeg aan Filippus: kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander? Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was en de eunuch zei: kijk, water, waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? Hij liet de wagen stilhouden en beide liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch. Waarna Filippus hem doopte. Toen ze uit het water kwamen, greep de geest van de Heer Filippus en nam hem mee. En de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. Filippus kwam terecht in Azotus. Vandaar reisde hij verder en verkondigde in alle steden het evangelie, tot hij in Caesarea aankwam. Heel bekend verhaal. Ik heb niet de indruk dat er hier vanmorgen iemand is die zegt: hè, nieuw verhaal, nooit gehoord. Mijn ervaring is dat dit verhaal meestal wordt voorgelezen als een uitnodiging voor de doop. Laat je dopen. Kijk, de eunuch, hij geloofde en onmiddellijk liet hij zich dopen. En dat is natuurlijk een mooie toepassing van dit verhaal. Maar ik denk eigenlijk dat er meer in zit. En dat wilde ik toch even met u delen. Zodat onze blik wat verruimd wordt en we niet ons helemaal alleen maar blind staren op die doop. Jezus had gezegd: in Jeruzalem zul je mijn getuige zijn, in Judea, in Samaria. Steeds wordt de cirkel groter. En tot de einde der aarde. En hier vinden we een man, een Ethiopiër, die mogen we rekenen bij het einde van de aarde. Want dat heb ik geleerd in de voorbereiding van deze boodschap. De einde der aarde, dat betekende niet Rome of ik weet niet wat we ervan maken bij de einde der aarde. Maar voor de mensen in Israël was de einde van de aarde, dat was Ethiopië. Dat was ongeveer het verste wat je je kon bedenken. En in dit verhaal gaat het over een Ethiopiër. Iemand die komt van het einde van de aarde. Ik ga heel even met u kijken naar het verhaal, naar de boodschap. Want het gaat erover dat je erbij mag horen als je gelooft. En ja, wat heeft dit stukje ons dan te zeggen? Eerst even kijken we nog naar het verhaal. Wanneer? Na Pinksteren. Meestal spreken we op de Pinksterdag over de Pinksterdag. Maar ik had het op mijn hart om even één stapje verder te gaan. De gemeente groeit. De apostelen kunnen het werk niet aan. En dan worden er 7 mannen gekozen om de apostelen bij te staan. Een van die mannen is Stefanus. Maar het loopt niet goed met hem af. Hij wordt gedood. En dat is eigenlijk het begin van een golf van vervolgingen. Heel triest, heel beangstigend. En tegelijkertijd leiden die vervolgingen ertoe dat de gemeente zich verspreidt. Mensen gaan op andere plekken wonen. Dat zien we ook in onze tijd. Soms denken we, waarom moeten al die mensen verhuizen? Waarom blijft niet ieder gewoon in zijn eigen land? Maar soms werken verhuizingen mee om het evangelie te verspreiden. Waar was het? Het gaat over Filippus. Filippus was ook een van die 7 mannen die aangesteld was om de apostelen te helpen, net als Stefanus. Dus weer even zo een opmerking van Stefanus werd gedood en Filippus heeft een geweldige bediening. Zo gaat het ook soms. De een wordt gedood en de ander heeft een geweldige bediening. Beide dienden trouw de Heer. Waarom de een wel, de ander niet? Ik weet het niet. Ik weet wel dat God zijn eigen plan heeft en zijn eigen weg gaat. En de engel van de Heer die gebruikt Filippus. Hij stuurt hem op de weg van Jeruzalem naar Gaza. Een eenzame weg. En daar ontmoet Filippus de Ethiopische man die in Jeruzalem geweest is. Hij heeft daar een boekrol gekocht van Jesaja. En Filippus raakt met hem in gesprek en geeft hem uitleg. En daarna doopt hij hem. Eigenlijk gaat het over 3 hoofdpersonen. Het gaat over Filippus, een van de 7, ik heb ze maar diakenen genoemd, maar bij diaken moet je dan niet denken aan iemand die de collecte ophaalt of zo. Een diaken is een dienaar van Christus, een dienaar van de kerk. En dat is een hele brede betekenis. En Filippus wordt meerdere keren genoemd als bijzonder geleid door de geest en als ook iemand die het woord kan uitleggen. Want dat gebeurt in dit verhaal. Hij legt het woord uit. Dan is daar als 2e hoofdpersoon de Ethiopiër. En de 3e, ja, die moet ik eigenlijk het eerste noemen, God zelf. Of de Heilige Geest. Zijn leiding. Zijn initiatief. Hij ziet dat de man een verlangend hart heeft. Om meer te leren over God, over de God van de Joden. Ik wil een paar dingen even over die Ethiopiër zeggen. Hij was zwart. Dat realiseren wij ons niet zo als we het verhaal lezen. Maar Ethiopiërs zijn en waren zwart. Moet ik er wel bij zeggen dat in die tijd dat geen enkel probleem was. Het was niet zo dat iemand van een andere huidskleur of iemand die zwart was gediscrimineerd werd. Maar het is wel een opvallende verschijning, die Ethiopiër. Hij is een eunuch. En we hebben het er denk ik hier wel eens vaker over gehad. Wat is dat? Moeilijk woord. Maar er is gewoon geen ander woord. Het is een man die niet meer kan functioneren als man op seksueel gebied. Soms worden operaties verricht waardoor hij seksueel niet meer actief kan zijn. En er zijn ook verhalen bekend van mannen die helemaal gecastreerd werden. Hun mannelijke deel werd verwijderd. Waarom gebeurde dat? Heel vaak gebeurde dat in het kader van paleizen, van vorsten. Dan werden eunuchs ingehuurd, gebruikt om bijvoorbeeld de koningin te dienen of om in het harem te werken. Ja, en dan moest je niet zelf seksueel actief zijn. En dan was je geschikt om in zo'n harem bijvoorbeeld te werken. Ja, ik vind het niet zo'n leuk idee, maar dat ging zo. Hij is een hoge ambtenaar, beheerder van de schatkist van de koningin van Ethiopië. Je zou kunnen zeggen minister van Financiën. Je leest daar nog een moeilijk woord, kandake of kandake. Dat is een titel voor de koningin. En hij, deze Ethiopiër, dient de koningin. Hij kan lezen. Is natuurlijk niet vanzelfsprekend voor iedereen in de oudheid. Hij is in Jeruzalem geweest om God te aanbidden, want hoe dan ook, hij is op het spoor gekomen van de God van Israël en hij is een godaanbidder, een godvrezende Ethiopiër. Maar één ding, hij zou nooit een Jood kunnen worden. Dat was wel een verlangen om bij het volk van God te horen, maar dat kon niet, omdat hij niet besneden kon worden. En wilde je een echte Jood zijn, dan moest je je laten besnijden. En ja, zo'n man kan zich niet laten besnijden. Dus hij kan er nooit bij horen. Maar uit dit stukje mogen we leren dat wie gelooft, en dat het daarom gaat, die mag erbij horen. De eunuch is geïnteresseerd, hij koopt een boekrol, hij begint te lezen en hij begrijpt niet wat hij leest. En net op dat moment stuurt de geest Filippus. Filippus klimt op de wagen, zegt, weet je wel wat je leest, begrijp je het wel? En dan zegt de eunuch die mooie woorden, ja, hoe kan ik het begrijpen als niemand het me uitlegt? Nou, daarvoor heeft de geest nu Filippus gestuurd. En wat ik ook heel mooi vind in dit verhaal is dat Filippus neemt gewoon die tekst. En wij zouden zeggen, oh, als je iemand wil bereiken, geef hem dan een Johannes-evangelie. Dat is nu weer een beetje uit de mode. Geef hem een Marcus-evangelie. Maar ik sta er telkens weer versteld van, dat als God mensen tot zichzelf trekt door het woord, dat dat door allerlei bijbelboeken en allerlei teksten kan gebeuren. God is niet gebonden aan een bijbelboek, aan een vers. Deze man zit in Jesaja te lezen. En Filippus zegt niet, leg dat nou maar even opzij. Ik zal even beginnen waar ik denk dat ik moet beginnen. Nee, Filippus begint gewoon bij dat verhaal van Jesaja. Ja, wie? Over wie gaat het, zegt de Ethiopiër. En Filippus legt hem uit dat het over Jezus gaat. Wij vinden het altijd jammer dat we niet de woorden kunnen lezen die Filippus heeft gebruikt om uit te leggen hoe het evangelie dan in elkaar zit aan de hand van deze bijbeltekst. Maar we weten wel dat de man het begreep waar het om ging. En als ze dan langs water komen, dan zegt hij, daar is water, waarom zou ik niet gedoopt worden? En hij wordt gedoopt. Het lijkt zo simpel. Op de een of andere manier, in een notendop, kon Filippus het uitleggen. De geest werkte in het hart van de Ethiopiër. En de Ethiopiër zei, ja, ik geloof in Jezus. En hij liet zich dopen. En dan vervolgt hij zijn weg met blijdschap. Want ik heb het hier dik neergezet. Hij hoort erbij. En ik denk eigenlijk dat dat de essentie is van dit verhaal. Die doop is mooi en dat kan je uitnodigen en aanmoedigen van laat je dopen. Maar het allerbelangrijkste is dat deze man, die verlangde, maar er nooit bij kon horen, bij het Joodse volk, nu, door het geloof, erbij mag horen. Hij is een kind van God, doordat hij gelooft in Jezus Christus. Nou, dan begrijp ik wel dat hij zijn weg met blijdschap gaat. Want het is niet alleen kennis meer, het is een ontmoeting met Jezus. Het is een verandering, maar ook een verandering van status. Zijn lichaamsdelen kunnen niet meer aangroeien of normaal gaan functioneren. Maar voor God doet het er niet toe. Hij hoort erbij. Toen de eerste lezers van de Bijbel dit boek lazen, en als wij dit boek, de Bijbel, lezen en dit verhaal, wat is dan de boodschap? En ik heb het al een paar keer gezegd, eigenlijk zit er een heleboel in. Want je kunt zien dat wat Jezus gezegd had, Jeruzalem, Judea, Samaria, de einde van de aarde, dat dat in dit verhaal eigenlijk zijn climax bereikt. Wat me ook opvalt in dit verhaal is het verlangen van de eunuch. Hij koopt een boekrol, hij gaat lezen en hij hoopt dichter bij de God van Israël te komen. Ik vroeg me af, hoe hongerig zijn wij om te willen lezen, om te willen weten. Ik zie in dit stukje ook de geweldige kracht van het woord van God. Het verandert het leven van deze man. En het is niet alleen, nou ja, nou ben ik veranderd van binnen. Hij doet meteen wat, hij handelt. Daar is water, laat me gedoopt worden. Het verhaal is een uitnodiging voor de doop, ja. Maar wat vooral belangrijk is, is dat het laat zien dat het evangelie voor ieder is die gelooft. Het is inclusief, geen voorwaarden, geen kenmerken waar je eerst aan moet voldoen. Het evangelie omhelst je. Daar heb ik dat woord weer gebruikt. Word je buitengesloten? Ja, bij het Joodse volk wel. Je werd buitengesloten. Zo was het nou eenmaal geregeld. Maar in het Nieuwe Testament, wie gelooft, die wordt binnengehaald. Die mag erbij horen. Het evangelie zegt, kom maar, je mag erbij horen. En deze boodschap heeft twee kanten. En daar wil ik de laatste paar minuten nog iets over zeggen. Wat is ons gebrek? Wat is jouw gebrek? Heb je ook vaak gedacht, ik ben minder, ik mag er eigenlijk niet bij horen, kan ik er wel bij horen? En vaak zeggen mensen, ja, ik ben minder dan jij, Connie, want jij doet dit en dit en dat. Dan zeg ik, ja, maar er zijn zoveel andere dingen, die doe ik niet en die kan ik ook niet. En ik faal ook. Maar bij het evangelie, in de boodschap van Jezus, doet het er niet toe. Het enige wat je mag zeggen, ik geloof. En dan hoor je erbij. Wat is jouw gebrek? Maar dan is daar gelijk ook de tweede vraag. Dus eerst mag je over jezelf nadenken. Maar de tweede vraag is, kan jij, ik, anderen accepteren in de kring van gelovigen? Hoe lang en hoe vaak hebben Pinkstermensen en evangelische mensen niet gedacht, wij hebben het. Ach, die arme mensen uit de kerk, uit de traditionele kerk. Die hebben het niet, die horen er niet bij. De Bijbel zegt, de Heere die kent de zijne. Hij ziet de harten in welke kerk je ook zit. Kunnen wij ook anderen accepteren, ook al zijn ze anders dan wij? En weet u, ik heb hierover na zitten denken en zoals het altijd gaat met een preek, het snijdt jezelf. Want het woord van God is een zwaard. En het sneed ook mij. Kan ik anderen accepteren in de kring van gelovigen? Nog even een klein beetje van me af en dan breng ik het een beetje dichter bij mezelf. Als mensen uit een heel andere cultuur komen, ze kleden zich anders, ze ruiken anders, ze doen anders. En ze zeggen, ja, ik ben wel christen. Kunnen ze erbij horen? Kunnen wij ze accepteren? En ik moest denken aan een plaatje. En misschien heeft iemand van jullie dat nog wel thuis. En dan mag je het voor me meenemen. Ik heb op internet even zitten googelen. Maar ik heb hem niet gevonden. Vroeger was er een plaatje van Jezus. Jezus zegent de kinderen. En dan zat hij zo op een stoel of ergens op een berg. En dan kwamen er kinderen bij hem en hij zegende die kinderen. En die kinderen, die zagen er allemaal anders uit. De een was een donkere huid met krullen. De ander was een lichtbruine huid. De ander was wit. Jezus zelf was natuurlijk blond en blank en blauwe ogen. Ja, niemand heeft hem gezien. Dus mensen hebben mooie plaatjes gemaakt. En vroeger vond ik dat een prachtig plaatje. Al die kinderen van al die culturen. En Jezus zegt, kom maar, je mag erbij horen. En nu dacht ik, ja, zolang het zo'n plaatje is op afstand, zeggen we, kom maar, je mag erbij horen. Maar als ze je buren zijn, dan is het moeilijker. Het is veel moeilijker om met de concrete werkelijkheid waar wij vandaag in leven te leven en te accepteren dat christenen uit andere kerken, andere culturen, heel anders zijn dan wij. En toch erbij mogen horen. En dan heb ik het nog niet eens over mensen die een ander geloof hebben, moslims of andersdenkende. Mogen zij erbij horen? En in ieder geval mogen wij de liefde van Jezus uitstralen naar hen, zodat ze uiteindelijk ook bij het volk van God gaan horen. Maar ik moest nog aan een categorie mensen denken. Sommige mensen hebben ons als christenen ook onrecht aangedaan en pijn gedaan. En die mensen zijn ook christen. Ja, nou, wat voor soort christen is dat nou? Die heeft mij pijn gedaan, die heeft mij onrecht bejegend. En vandaag is mijn uitdaging en die wil ik eigenlijk aan u doorgeven. Ook anderen, wat ze ook gedaan hebben en hoe ze het gedaan hebben en hoeveel pijn dat ook heeft gebracht. Bij God mogen ze erbij horen. En ik mag ze in de handen van God geven en zeggen, ze horen er toch bij. Begrijpen doe ik het niet. Kan ik anderen, en dat bedoel ik in dit geval andere christenen, accepteren in de kring van gelovigen? Gods hart is ruimer dan het mijne, ik moet het eerlijk zeggen. Maar uit dit verhaal mocht ik leren dat wie gelooft, die mag erbij horen. Jullie allemaal vanmorgen, Pinksteren, je mag er allemaal bij horen. Maar je mag ook zelf zo'n houding leren. Om anderen te accepteren en blij te zijn met een ieder die gelooft. Die hoort erbij. En die nog niet gelooft, daaraan gaan we extra veel liefde geven. Laten we een moment stil zijn in gebed. Heer, ik weet niet wat de gebreken van iedereen zijn. Sommige weet ik wel, omdat ik ze ken, maar van anderen weet ik niet het gebrek dat zij hebben, waarvan ze misschien gedacht hebben, dit is zo heftig, kan ik er wel bij horen? Mag ik er nog bij horen? Is er nog vergeving? Is er nog plaats voor mij? En vanmorgen zegt u door het woord dat wie gelooft, die mag erbij horen. En dat geldt in de eerste plaats voor ons vanmorgen. Dank u wel dat een ieder die hier is, door u geaccepteerd is en wordt. En tegelijkertijd geeft u ons die uitdaging om anderen te aanvaarden, ze in de kring te sluiten, of ze hier nu wel of niet zijn, of ze nu lief voor ons geweest zijn of niet. Maar u hebt ze op het oog en als ze in u geloven, dan horen ze erbij. Heer, geef ons mildheid, geef ons openheid. Niet alleen voor die vreemdeling ver weg, wat interessant lijkt, maar juist voor diegenen die heel dichtbij zijn en met wie wij het soms moeilijk hebben. Dat we ze mogen zien als schepselen van u, kinderen van u. En u gaat uw weg met al uw kinderen. Wij mogen ons deel doen. Laat ons deel uitmaken van Pinksteren. uw geest die vaardig over ons allen wordt, die ons verwarmt en zegt, je hoort erbij. En zo mag je in de wereld staan. Dank u wel. Amen. Amen.